allereerste Stuifmeel-podcast van het nieuwe jaar 2025 is er gelijk de eerste uit een tweeluik, kunnen we zeggen. Want we gaan het 2 weken lang, Frans, over de uilen hebben.
Ja, inderdaad. Over de uilen in Nederland. Dat is, lijkt me een keer een mooi onderwerp, omdat dat toch zo'n speciale dieren zijn.
En waarom zijn ze zo speciaal, Frans? Want we kennen ze natuurlijk als hele wijze dieren. Slaat dat ergens op of is dat flauwekul eigenlijk?
Nou, daar kom ik op het einde van podcast 2, deel 2, zeg maar, op terug.
Op terug, ja.
Want daar gaan we eens even hebben over of het nou wijze dieren zijn.
Of niet.
Of toch iets anders is. Dus het is toch wel heel bijzonder wat er in de loop der eeuwen allemaal over deze beestjes is geschreven.
Oh ja, cliffhangertje.
Maar we beginnen even te kijken in Europa. In Europa leven 13 soorten uilen.
Ja.
En waar onder andere de randzuil en de bosuil ook bij horen, dat zijn de Nederlandse soorten dan, maar ook de oeruil, dwerguil en de sperberuil. En als we dan terugkijken naar Nederland, hè, dan gaan we even helemaal naar Nederland toe, dan leven er zes soorten uilen. De bosuil, de randzuil, de velduil, de kerkuil, de steenuil en de oehoe.
Oké, en we gaan dat dus nu.
En over die zes gaan we het in ieder geval hebben.
Ja, de 3 gaan we volgende week doen en 3 gaan we in deze aflevering doen.
Ja, precies. Ja.
Eerst even, waarom vind jij het zulke intrigerende dieren, Frans?
Nou, het zijn nachtdieren en dat is juist leuk, maar ze zijn toch anders als andere vogels. Ze hebben bijvoorbeeld grote ogen, die zitten zeg maar voorop in de kop. Mm-hmm. Wel, de meeste vogels hebben op een zijkant zitten. En ze hebben rondom de ogen veren.
Ja.
Dat is wel heel bijzonder, want die dieren zijn dus zeg maar helemaal eigenlijk beveerd. En dat kun je ook zien eigenlijk, want mensen denken af en toe, ja, hebben die wel poten? Ja, maar die zit ook vol met veren. Dus je ziet eigenlijk die poten ook nauwelijks. En dat is wel heel goed om te weten dat die uilen hebben. Dan is nog iets bijzonders weer wat uilen hebben ten opzichte van de andere vogels. Ze kunnen hun klauwen ver uitspreiden. Dus andere vogels zitten gewoon de klauw vast.
Ja.
Zij kunnen nog eens een keer extra die klauwen openspreiden, zodat ze de prooi nog beter kunnen gaan pakken. En dat is toch wel heel bijzonder voor deze dieren. Onderzoekers hebben verder vooral naar de ogen en de oren gekeken. En gekeken hoe dat nou werkt met al die geluiden en zo die binnenkomen. Nou, eigenlijk als je het beestje uit zou kleden, dan zou je niet zo heel veel overhouden. Dat is wel grappig. Zoveel veren zitten er aan uilen. Veel meer als bij andere vogels. Ze hebben dus echt een heel dik verenpak. De pootlengte. Mensen dachten vroeger inderdaad, als ze wat zagen, dan zagen ze alleen die klauwtjes.
Ja, ja.
En dachten ze, dat is de poot.
Maar nee.
Maar ze blijken net zo lange poten te hebben als roofvogels. Dus alleen, je ziet ze dus niet, omdat dat verenpakket er zo duidelijk overheen gaat. En dat heeft allemaal mee te maken dat uilen ook geruisloos kunnen vliegen. En we hebben dan een aantal typische soorten. Je hebt de nachtzichtjager. Dus dat is een uil die jaagt echt op zicht.
Ja.
En je hebt dus de nachtgehoorjager. En die is echt op gehoor gaat die af. En dan heb je ook nog ook uil, bijvoorbeeld er is er maar eentje in Nederland, dat is een velduil.
Mm-hmm.
Die is dagactief en die jaagt ook op zicht. Dus niet op gehoor, maar op zicht. Dus ook dat is al heel apart, dat dit soort typische jagers zijn. Dus ook in de nacht op zicht jagen. Dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Maar ook op gehoor, ze horen de minst geringste beweging van een muis, al zit hij onder een dik sneeuwdek. Zo goed kunnen ze.
Dan horen ze dat nog, maar dan horen ze ook een boel andere dingen. Moeten ze maar wel weten dat het inderdaad een prooi is.
Ja, nou ja, over het algemeen richten ze zich daar natuurlijk wel op. En eigenlijk kunnen uilen, door natuurlijk de grootte van de uil, heeft ermee te maken. Maar uilen kunnen, als je nou de oehoe pakt, die kunnen hele grote dieren aan. Die pakken zelfs wel eens jonge vossen op. Dus dan zijn het toch stevige beestjes
die ze oppakken. Kun je wel zeggen, maar jou nog net niet. Jij bent nog nooit gepakt door een uil.
Nee. Nog net niet.
Nog net niet.
Nou, ik moet wel zeggen, als je nou in zo'n bos loopt en een uil die heeft nog niet in de gaten dat je aan het wandelen bent daar,
dan
kan het wel eens zijn dat je zo langs je heen schiet dat jij het lablazer ziet. En zeker als het kerkuilen zijn, want kerkuilen hebben een mooi wit gezicht. En ik denk dat Casper het spookje ook daardoor ontstaan is. Want die uilen vliegen geruisloos.
Oh, ja.
En dan ook nog eens een keer met zo'n wit gezicht. Nou, dan lijkt het natuurlijk of dat daar een spook erbij kon vliegen. Dus ik
maar
denk
zou dat
spooken,
zo zijn? Dat het spook van laten we zeggen, de man met het laken over zijn hoofd heen.
Ja.
Dat ooit van uilen gekomen is?
Dat is ooit volgens mij van uilen gekomen. Het kan bijna niet anders. Omdat het ook geruisloos is. En spoken zijn ook geruisloos.
Ja.
Ze hebben een wit gezicht. Nou, kerkuilen hebben een wit gezicht. Kortom, het kan zomaar zijn. En ook als je dan, dan gaan we nog niet verder op de details van de soort in. Maar als je een velduil overdag ziet vliegen, ja, recht op je af ziet komen, met die prikkende ogen die hij heeft, nou, dan schrik je eerst van, als je nog niet weet dat dat een uil is. Want dan lijkt het ook een of ander raar wezen te zijn, wat dan geruisloos over die velden heen vliegt.
Oh, juist. Dus in de tijd dat we de volkscultuur nog helemaal doordrenkt was met allerlei mythes en allerlei verhalen die niet gecheckt zijn, ja, zou het zomaar kunnen dat het toen zo ontstaan. Weer een hele interessante.
Precies, zeker dus, op het Brabantse land, waar je dus heidevelden had en vol met jeneverbessen. En jeneverbessen, die groeien nooit hetzelfde. Elke jeneverbessen heeft een andere vorm. Komt daar een witte waas overheen van de dauw, ja, dan lijken het ook nog een keer spoken. En als het ook nog een keer gaat vliegen, die uilen, ja, dan durf je niet meer over dat landschap heen te lopen.
Nee,
dat
is gewoon zo.
Mensen denken heel vaak, hè, dat als ze een uil zien, en dan vooral een ransuil, dat die pluimpjes die er bovenop zitten, dat oren zijn. Nee, dat zijn de oren niet. Die zijn niet goed te zien, hun oren. Ze hebben grote oren, maar zitten verstopt achter ook veren. En zitten vlak bij de ogen.
Oh.
Daar ook die veertjes die naar de ogen toe leiden, ook de geluiden opvangen voor de uil om goed te kunnen horen. Dat is wel heel belangrijk om dat te weten. En ze zitten niet op gelijke hoogte. Meestal zitten ze op twee verschillende hoogtes. Ja. Dat ze ook wel ruimer gebied beslaan waar ze op goed kunnen horen. En uiteindelijk horen ze het beste van alle vogelsoorten, om het zo maar te zeggen. En die geeft die uil ook dus een echte superkracht. Nou, hoe kan hij dan zien in het donker? Want dat is ook zo, hè. Die veldhaal doet dan vooral overdag, maar die kan ook in de nacht vliegen. En dat komt door, zeg maar, de soort ogen dat ze hebben. Een uil heeft maar een heel klein beetje licht nodig om perfect te kunnen zien. En daarom hebben die uilen ook wat van die grote gelige ogen.
Ja.
Dan komen per uil komen daar een beetje op terug.
Okay.
Nou, een van de meest opvallende aspecten van uilen is dat zijn kop 270 graden kunnen draaien.
Ja.
Niet 360, wat mensen wel zeggen, maar 270 graden kunnen draaien.
Dat is al net, hoor.
Dat is al behoorlijk uniek. Om
probeer het zelf maar eens thuis. Nou, dat gaat je...
Ja, precies. Er loopt dan geen stijve nek op.
Nou, ja.
En wat andere vogels hebben die ogen wel een beetje lossig staan, maar bij uilen zitten ze vast in de schedel. Hè. Die ogen zitten echt gewoon vast en die kunnen dus niet de andere kant op bewegen. Daarom beweegt die kop op en neer. Dan kunnen ze 270 graden kunnen ze dus ook zien doordat ze die kop op en neer kunnen bewegen. Uilen hebben wel nekwerpels zoals mensen die hebben. Maar waarmee ze dus ook die rond kunnen draaien, die wervels kunnen dan ook meedraaien. Want dat moet dan natuurlijk ook gebeuren, want wij kunnen dat niet omdat onze wervels dan vastzitten. Hmm. Maar zij kunnen dat ook mee, die bewegen dan mee met het hele verhaal. En dan zeg maar die 270 graden, onthoud dat heel goed, want het nooit 360, want dat gaat dus niet.
Nee, dat gaat
en
ook
mensen
niet.
Mensen hebben het heel vaak over dat ze 360 graden kunnen, maar dat gaat dus helemaal niet. Nog iets over de kuikentjes. De meeste uilen leggen maar 3 tot 4 eieren. En dan heb je bij grotere diersoorten leggen minder eieren dan bijvoorbeeld een koolmees. En koolmees kan wel 14 eieren leggen in een jaar.
Ja.
Maar uilen doen dat niet. En het ligt ook aan hoeveel voedsel er is. En naarmate er veel voedsel is of weinig voedsel is, hebben ze meer of minder eieren. Maar dat betekent max is ongeveer 4. En al, het kan best wel zijn dat er een jaar is van maar 1 ei. Omdat er gewoon te weinig voedsel is. Het kan wel eens voorkomen dat er 2 eieren worden gelegd. En dat er dan toch niet goed opgelet is op het aantal voedsel wat aanbod er is. En er wordt op een gegeven moment het ene kuiken, de jongste, wordt dan vaak opgevreten.
Ja.
Door de oudere kuiken of door de ouders in stukken getrokken. Om dan zeg maar op te laten eten door het andere jong. De vrouwtjes die doen het nestwerk allemaal.
Mm-hmm.
En die broeden zeg maar de eitjes uit. En die blijven op het nest zitten, voeren de jongen. En het mannetje is eigenlijk de transporteur. Die haalt overal het zeg maar voedsel vandaan en geeft die aan het vrouwtje. Dus een deel voor het vrouwtje en een deel zeg maar voor de uilskuikens, om het zo maar te zeggen. Dus in die zin hebben mannetjes een meer, niet een broedzorg, maar zorgen zij eigenlijk voor het vrouwtje. Nou, en per uil gaan we straks even bekijken van wat er allemaal aan eten is, want dat varieert niet zo heel veel, maar toch zit er wel
wat verschillen
in.
Ja, nog even één ding, want een uil zien wij dus als heel intelligent, maar toch, als je heel dom bent, word je nog wel eens een uilskuiken genoemd.
Ja.
Heb je daar een verklaring voor, Frans? Of is ook weer?
Omdat zeg maar die uilskuikens wel eens van een tak afvallen.
Ja.
Dat is natuurlijk heel dom.
Ja.
Ze moeten dan naar boven toe. Dat doen vaak de ouders. Mensen raken dan helemaal in paniek als zo'n uilskuiken daar beneden op de grond zit. Want dan kunnen ze niks, hè. Zitten helemaal in dons. Ze kunnen niet vliegen. Ze kunnen alleen maar met die pootjes een beetje lopen. Nou, dat is natuurlijk levensgevaarlijk, want elke vijand kan ze dan oppakken. En het is natuurlijk heel dom dat je eigen van de tak laat vallen. Daarom is dus de naam uilskuiken.
Oh, dat is daarom weer
een domme fout maken, hoort dan ook bij. Nou, dan tot slot, voordat we aan de soorten
beginnen, toekomen, ja.
Is toch wel belangrijk om te weten dat sinds 1997 de zesde uil ons land weer is komen bewonen. En dat is dus de oehoe.
Ja.
Daar wil ik nog eens over vertellen. Hij werd op een bepaald moment de terror-oehoe genoemd in Amsterdam. en ik vind dat vreselijk, want
ja, dat
heeft niets met terror te maken. Dat doen mensen alleen maar,
ja.
Dat doen dieren niet. Maar wat is er aan de hand? Dat is eigenlijk iets heel simpel verklaring. Die oehoe was een oehoe die was ontsnapt uit de gevangenen. En die was in de gevangenen, zeg maar, door een vogels, roofvogelshow of weet ik veel wat.
Ja.
En uit die kooi was hij ontsnapt.
Mm-hmm.
Dat kun je ook goed zien. Want als zo'n oehoe, en met andere roofvogels is het natuurlijk ook, als die ontsnappen van een roofvogelshow of een andere show, dan hebben ze van die bandjes aan hun,
ja,
zeg maar, aan hun poten hangen. Daar kun je het al aan zien. Nou, wat is er aan de hand? Die uil die is dus opgegroeid in een gevangenschap. Die uil heeft nooit zelf leren eten. Het enige wat hij heeft geleerd is dat de man met zijn hand een kuikentje vasthoudt. En bedoelt hij om die uil te lokken. Om zo de roofvogelshow mooi te maken. Dat die uil op die hand landt. En die uil doet dat omdat hij weet dat er eten is.
Ja.
Dan landt hij daar. En, maar die houdt hij ook wat omhoog. He, dat het beest goed kan zien wat verder van zich af. En dat doen ze natuurlijk ook, want zijn oer is heel groot. En die wil ook niet te dicht bij zijn gezicht hebben hangen. Dus die,
dan kan je hem draaien ruim horen, ja, precies. Ja.
En wat doen mensen als ze zo iemand, als ze zo'n uil in de boom zien zitten? Dan wijzen ze, hé, hey, er zit een uil in de boom. En dan denkt hij, oehoe,
hey,
kuikentje.
Ja.
En die duikt naar beneden toe, want die denkt eten, want
schaften.
Die heeft er niks gegeten.
Ja, ja.
En mensen denken dan dat die uil aanvalt, maar die valt echt niet aan. Die zal nooit een mens aanvallen. Dat doet hij alleen maar om dat voedsel te pakken te krijgen wat mogelijk in die hand,
okay,
zit. Die naar boven toe gaat. Dus dat wilde ik toch even erbij vertellen.
Een wijze les. Dus zie jij een uil in de boom zitten? Niet
nooit
wijzen.
Nooit wijzen. Nooit.
Maar dat kijk toch, als je met z'n tweeën bent, kijk een uil waar dan? Nou, dan ben je al, hè?
Dan ben je al. Nou, je kunt met mensen ook zeggen, kijk naar boven toe en zeg maar op zoveel meter hoogte.
Je hebt het al gelijk gedaan. Zo gauw als het is van, ja, daar. Dan, jij denkt dat misschien, ik zou wel. En op het moment dat ik wijs, denk ik van, oh, wat had Frans nou gezegd? En dan komt die uil al.
Ja, nou ja, het gaat vooral om uilen met dat bandje.
Ja, precies.
Die, dus de wilde uilen zullen zeker niet op een wijsvinger afkomen. Maar het is wel schrik voor ze, dat wel. Dus het is vooral de uilen met de bandjes die dus op jou af gaan komen. Maar andere uilen doen dat niet. We gaan naar de bosuil toe.
Ja, dat we hebben er dus drie die we morgen bespreken. Ja. Of morgen, volgende week. En drie die we er nu bespreken. Ja. Welke drie komen er nu?
De bosuil, de velduil en de randuil. Die gaan we nu bespreken.
Oké, okay, nou beginnen
en
met
En daar gaan we ook geluiden bij laten horen.
Oh, kijk eens. Ja,
dat is
leuk.
Ook heel leuk.
Ja.
We beginnen met de bosuil.
Mm-hmm.
Misschien het leukste om eerst even het geluid te laten horen. Voordat we ingaan op zeg maar hoe dat beest eruit ziet. Dan hoor je nu het mannetje.
Ja.
En dat trillende geluid is vrouwtje.
Ja, ja, jawel, die vrouw is wel veel luidruchtiger dan de man eigenlijk.
Ja, maar die zat ook dichterbij waarschijnlijk.
Oh, zal dat het verschil zijn? Okay.
Nee, want dat geluid van de bosuil,
ja,
dat is heel karakteristiek. Dat hoor je bijna overal, omdat ze ook dichterbij bewoning durven te komen. En als er films gebruikt worden, en zeker griezelfilms, dan hoor je dat geluid juist van de bosuil.
Ja.
Die wordt dus overal voor gebruikt. En als iemand zegt van, ik heb dat zo'n oehoe geluid gehoord,
mm-hmm,
nou reken maar dat dan de bosuil is. Want je zult straks horen dat die andere uilen een veel ander geluid maken. Nou, het is de meest voorkomende uilensoort in Europa, de bosuil. Komt op allerlei landschappen voor, in loof en naalbos, in stadsparken, in groenboomwijken. Bij mij zit hij zeg maar vlakbij in de buurt van waar heel veel huizen staan, maar waar ook heel veel grote bomen staan. En dat is al wel heel belangrijk, want in die bomen leven ze dan, tenminste in holle bomen, ze leven in holtes. Soms gemaakt door een specht, soms ontstaan doordat een boom daar op die plek een keer door bacteriën is aangevallen of door schimmels. En dan krijg je een gat in die boom. Dan kunnen zij heel goed in huizen. Als je zeg maar al die bomen afkijkt, vooral beuken zijn daar heel bekend voor. Dan kun je vaak nog wel een uilenkop eruit zien steken. Ze beginnen al heel vroeg in het jaar beginnen ze met de paringsdans. Dat is al in januari, soms februari. En dan op een gegeven moment wordt er al in die periode wordt er genesteld. En zijn de eerste eitjes al gelegd. Hè. Dus de uil die zorgt al heel vroeg voor zeg maar nakomelingen. En dat komt natuurlijk omdat het standvogels zijn. Bosuil is een standvogel. Die blijft in ons land, die trekt niet weg. En die zorgt ervoor dat het inderdaad zeg maar al vroeg kan beginnen met nestelen. Een mooie uil, zwarte ogen en een bruin-grijs gestreepte vacht heeft het diertje. Of veren, om zo maar te zeggen. Maar wat je, als je heel goed naar hem kijkt, dan is hij een beetje gedrongen. Die kop lijkt net, die lijkt net zeg maar helemaal in het lichaam te zitten.
Ja.
Maar je kunt wel heel goed zien dat hij een hele grote kop heeft. Hij heeft echt een grote kop, zo'n bosuil. En dan die mooie zwarte ogen die hij dan heeft. En dat is dus echt een duidelijk een nachtvlieger. Hij leeft op plekken waar je overdag ook kunt schuilen. Dat doet hij dan ook overdag. En heel vaak is het verrassend dat zo'n bosuil dicht tegen de stam van een boom zit. Ja. En dan zie je hem bijna niet. Dat is echt wel heel grappig, want dan zit hij gewoon daar te slapen. Voedsel, ja, ze eten eigenlijk echt alles. Ze zijn dol op muizen. Dat zijn eigenlijk trouwens alle uilen zo'n beetje. Maar ze eten zoogdieren, vogeltjes, konijnen, duiven. Die hebben ze ook heel erg graag. Vooral die stadsduiven die lekker dik in het vet zitten. Die eten ze heel graag. Maar af en toe pakken ze ook wel eens kikkers en een pad. Of regenwormen. En dat doen ze vooral als het jonge uilen zijn. Dan eten die veel regenwormen. Omdat in regenwormen heel veel eiwitten zitten. Mm-hmm. Dat is heel goed voedsel. Ja goed, en omdat bosuil op één na grootste uil is in Nederland, eet hij ook wel eens andere uilen op. Dus bijvoorbeeld een steenuil. Of dan kan ik wel eens een keer een kerkuil pakken. Dus dat zijn toch soorten die inderdaad dan de klos zijn als de bosuil in de omgeving leeft. Ze worden zo'n maximaal 43 centimeter lang. En hebben een spanwijdte van 104 centimeter.
Dat is veel, meer dan een meter, hè?
Een behoorlijk beest, hè? Ja. Dan gaan we naar de randzuil toe.
Hoe oud wordt hij trouwens?
Ja, uilen kunnen best wel oud worden. Ze zijn grote vogels. Ze kunnen best wel oud worden. Een jaar of 20 kunnen ze toch wel makkelijk halen.
Okay.
In gevangenschap worden ze nog ouder. Maar vaak zijn verkeersslachtoffers. Ze vliegen ook wel eens een keer in paniek weg. En dan gaan ze weg over. Zeker als ze in zo'n holteboom zitten bij een weg. Ja, en er wordt een keer paniek en ze vliegen weg. Komt de vrachtwagen langs. Ja, dan is het toch meestal erg mis.
Goed, dat was uil 1, de bosuil.
Dat was uil 2, de ransuil.
De ransuil. Oh, daar hebben we ook even een geluidje bij.
Eerst een geluidje bij.
De ransuil.
Komt die aan. Dat is dus de ransuil.
Het is net een rolfluit.
Ja, dat is een heel ander geluid. Ja, ze hebben, weet je, eigenlijk alle vogels, dus ook alle uilen, hebben veel meer geluiden. Ik heb een app waar echt tig geluiden op staan van al die beesten. Maar dit is het meest bekende. En bij die bosuil is dat het meest bekende. Ik laat ook de meest bekende geluiden horen. Want anders zitten we hier de hele dag naar geluiden
te luisteren. Het is ook best gezellig naar uilengeluiden luisteren.
Als je bijvoorbeeld naar de koolmees kijkt, die heeft iets van bijna 40 geluiden. Dus
als je moet een keer horen, op als je niks te doen hebt, een keer op je zondagmiddag, dan kun je dat altijd een keer op.
Dan moeten we maar niet pakken. Nee, dan hebben we dus de ransuil. De ransuil heeft grote gele en geel-oranje ogen.
Ja.
Het is een dier wat zo'n 37 centimeter lang wordt. Dus beduidend kleiner als de bosuil dus. En een spanwijdte heeft van 95 centimeter. Ook dat is minder. Het verenpak is een beetje roestgeel. Met een beetje bruine en grijsgroene spikkels erop. En de veren zijn wat lichter van kleur. Dus in totaal zie je een veel lichtere vogel. Ze zijn kleiner dus dan de bosuil, wat ik net al zei.
Mm-hmm.
Ze komen ook in allerlei landschaptypes voor. Maar daar waar bosuilen zitten, schuwen ze toch een beetje. Want ja, die bosuil kan hun wel eens een keer overvallen. En ze zitten vooral in de buurt waar veel veldmuizen zijn. Ze zijn, veldmuis staat op top nummer 1 wat voedsel betreft.
Op het menu, ja.
En die hebben ze het liefst van allemaal. Dat wil niet zeggen dat ze andere soorten ook niet lusten. Ze pakken ook wel eens musjes en vinkjes. Ratten, als die nog vrij jong zijn. Ook kikkers en insecten lusten ze heel graag. Maar vooral top is nummer 1, is dus veldmuizen. En van de veldmuizen is een hele serie. De huisveldmuizen, bosveldmuizen enzovoort. Er zijn verschillende soorten veldmuizen. Ze leven in hetzelfde soort landschap als een beetje de bosuil. Alleen zou iets meer van een open landschap. We zitten vaak aan randen van bossen. En met lage beplanting in de omgeving. Omdat ook heel veel van die muisjes daar zitten. En ze hebben dus in de winter een soort verzamelplaats. En dat is wel heel bijzonder. In de winter dan gaan de ranzuilen bij elkaar zitten in een roestboom. Zo heet dat dan. De roest betekent eigenlijk rust. Dan zitten ze met z'n allen bij elkaar.
Ja.
En zo brengen zij de winter door. Voorjaar komen ze weer, worden ze weer actief. Dan laten ze elkaar ook los. En dan gaan ze vooral in nesten van kraaien of van eksters gaan zij nestelen. Maar eerst zitten ze in die roesbomen, dat is heel bekend.
Ja.
Het kan wel zo zijn dat er in een roesboom 25 van die ransuil bij elkaar zitten. Zitten heel graag in de zeg maar zeeden. En dan komt dat nu omdat de zeeden heeft een hele grote dennenappel. En als je naar boven kijkt, dan lijkt net de grootte van de dennenappel de grootte van de ransuil. Dus dan vallen ze iets minder op. Een stukje extra beschutting. Die vaste roestplaats is ook heel belangrijk. Want daar ontmoeten mannetje en vrouwtje elkaar. Daar, voilà, daar vindt de verloving plaats. En naderhand het huwelijk. En dan gaan ze dus zeg maar met z'n tweeën een nest overvallen van een kraai.
Oh, de kraai wordt er dan gewoon uitgeschupt en dan nemen zij het over eigenlijk.
Ja, of die kraai, het is een oud kraaiennest, dat kan ook.
Ja,
want de kraai laat het ook niet zomaar toe. Maar als er een keer een jonge kraai is, of als ze, dan wil dat nog wel eens een keer gebeuren dat ze die overvallen. Maar over het algemeen pakken ze oude kraaiennesten. En dan gaan ze met z'n tweetjes verder. Maar ze hebben elkaar ontmoet in die roestboom. En ik heb al eens een keer in een, vlakbij een huis in een fruitboom, een oude kersenboom, zaten 24 van die ranzuilen. En er was al vlak tegen het huis aan, maakte niet uit, want ze zaten gewoon kei rustig. En die mensen snapten ook wel dat daar niet te veel kabaal gemaakt moest worden. Maar dan is dat toch al heel bijzonder. Hij valt ook heel erg op, omdat hij van die pluimpjes op zijn kop heeft staan. Maar dat is gewoon een siering.
Okay.
Dus daar zitten niet de oren, want dat heb ik al verteld. Alle oren die zitten zeg maar op bij de ogen in de buurt. En dan nog een keer ongelijkmatig verdeeld. En dat is dus ook bij het zeg maar bij de ransuil.
Dat is dat ook zo, ja.
En dan gaan we nu naar de laatste van deze zeg maar de 116e podcast. Dat is de velduil.
En daar hebben we ook natuurlijk een geluidje bij.
Daar heb ik ook een geluidje bij.
Is die nog kleiner trouwens, de velduil?
Nou, die is ongeveer net zo groot als de ransuil. De velduil. Maar die komt hier niet zo vaak voor. Hij is ietsjes groter. Maar het scheelt maar een centimeter of twee.
Oké, ja, dat is.
Dan gaan we eerst het geluid van de velduil.
Is dat geen specht?
Dat lijkt een beetje op een spechtengeluidje, hè? Maar dit is dus echt een velduil.
Echt een velduil, oké. Okay.
We zien hem hier niet zo vaak. Ze lijken ook een beetje op die ransuil. Ik zeg al, ze zijn 2 centimeter groter. En hebben in plaats van lange oorpluimpjes, hebben ze korte oorpluimpjes. Hè? Dat is echt maar. Het gezicht van dat beestje is wel zo sprekend en zo streng. Dat als je eenmaal een velduil gezien hebt, dan vergeet je dat nooit van zijn leven meer. En vooral omdat het ook leuk is, hij vliegt ook overdag. Hè. Dan kunt u hem overdag zien. Maar nogmaals, ze zijn zeldzaam. Ze hebben een zwavelgele iris bij hun ogen zitten. Dus dat is het dat felle wat je er ziet. En het verenpak is een beetje donkerbruin tot geel-wit. En daar zitten wat zwarte veertjes tussenin. Ja, het zijn dieren die het wat lastiger hebben. Want het zijn jagers van open terreinen. En het zijn dus overdag zijn ze ook aan het vliegen. Hè? Dus ze vliegen overdag op zicht. En dan houden ze voorkeur van moerassige en venige gebieden. En dan gaan ze op zoek naar voedsel daar. Het zijn ook een beetje zwervers. Het kan dus ook zo zijn dat, dat ze hier naartoe komen omdat ze dus zeg maar echt een nomade zijn. Ze trekken overal naartoe. Broeden doen ze wel in Nederland, maar het gaat steeds moeilijker worden voor ze. Ze broeden vooral in duinvalleien en kwelders. En dan bedoelen we op de Waddeneilanden en op boerenland in Groningen. Daar kom je ze wel eens tegen als ze dat broeden. Voorheen zaten ze ook in Zeeland, hadden ook een aantal broedgevallen. Maar dat zie je tegenwoordig toch steeds minder. En het zijn dus ja, zeg maar dieren die hier in Nederland toch een broedterrein aan het verliezen zijn. Maar in de winter dan komen er dus kleine invasies hier naartoe. En dan kun je dus zeg maar zo'n velduil zien. Dus als je overdag nou een uil ziet vliegen, dan is het over het algemeen, in de winterperiode dan is het over het algemeen dus inderdaad een velduil. Nou, nomadisch bestaan ze ook al. Ze houden overal van lichte dekking om even tijdelijk te schuilen. En het voedsel wat ze hebben is bijna hetzelfde als bij de ransuil. Ze zijn helemaal gek op veldmuizen, maar ze lust ook wel spits of bosmuizen. En dat vooral dat spits, dat is wel heel bijzonder, want spitsmuizen zijn hele rare dieren die als die gevangen worden of als die ergens van schrikken, dan laten ze een enorme stankgeur achter. En daarom lusten heel veel vogels, maar ook uilen, lusten dus niet zo graag spitsmuizen. Bij bosuil braakballen vind je nooit of bijna nooit een spitsmuis, omdat die daar geen hekel aan heeft, want die stank is enorm. Maar velduilen en ransuilen letten daar wat minder op en die pakken dan toch af en toe zo'n spitsmuisje. Konijntjes en vogeltjes willen ze ook wel eens een keer pakken. En dan hebben ze in ieder geval een behoorlijke maaltijd voor een paar dagen. Ook deze kun je braakballen herkennen wat ze eten. Want al die uilen hebben braakballen. Dat zijn eigenlijk zeg maar resten die niet verteerd worden in de maag. die spugen ze dan uit. En dat doet de velduil ook. Dus doen eigenlijk alle
allemaal doen ze dat.
De velduil dus ook. Nou, dat was het einde van
deel 1 al.
En dan gaan we volgende week door met deel 2.
En welke drie soorten gaan we
praten
dan bespreken?
Over de steenuil. We gaan het hebben over de oehoe. En over kerkuil.
De kerkuil, die waren we nog kwijt. Die moeten we ook nog doen. Die bespreken we dus volgende week. Als je intussen vragen hebt, als je suggesties hebt voor volgende podcast die we kunnen doen. Volgende week dus de uil. Maar ja, wat gaan we daarna weer doen? Stuur even een berichtje. Stuifmail met AI, stuifmail@omroepbrabant.nl. Volgende week verder over de uil.